Hoi en welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert Sobers en vandaag praat ik met Kevin Rombouts.
Hey, hallo.
En we hebben deze week een speciale gast. Wie aflevering 45 heeft geluisterd, die kent hem al. Zo niet, gaat dat dan eerst gewoon even doen, want het is een hele leuke aflevering. Maar niemand minder dan Willem Hilhorst schuift deze week weer aan.
Hey, hallo.
Ja, we gaan fijn dat je het bent, Willem. We gaan het deze week niet met jou hebben over jouw werk bij Beeld en Geluid, over het archiveren van games. Al is het eigenlijk toch, misschien kan ik zeggen dat het een beetje erfgoed is waar we het over gaan hebben.
We gaan het zeker hebben over iets historisch.
Iets historisch, ja. We gaan het hebben over de Virtual Boy. Wat dat precies is en waarom we het daarover hebben, daar komen we zo op. Maar eerst inderdaad even wat nieuws. Want er is weer, zoals altijd, van alles gebeurd. Ik begin even bij jou, Kevin, want... we hebben natuurlijk vorige week of twee weken terug een aflevering opgenomen over Highguard. De shooter die nogal onder vuur lag om al dan niet terechte redenen. Maar daar zijn wat ontwikkelingen. Je moet ons even bijpraten.
Ja, ik heb weer een live service game die ik enigszins interessant vond. Dus natuurlijk gaat dat meteen helemaal naar de kloten. Zoals dat wel vaker is gebeurd het afgelopen, zolang als wij deze podcast opnemen. Nou,
Ark Raiders gaat prima.
Ja, Ark Raiders is de uitzondering, maar daar kwam Tom ook mee in eerste instantie.
Robert wordt des te blijer dat je niet World of Warcraft bent gaan spelen.
Misschien moeten we daar nog maar...
De WoW killer zit in ons midden.
Nee, ja, Highguard, het rommelt al sinds het begin natuurlijk. Daar hadden we het in de aflevering over. Nu kwam er vorige week of anderhalve week geleden al het vervelende nieuws dat er... Ja, een groep developers van de studio is ontslagen. Nou hoor je dat wel vaker na de release van een game. Maar ja, aangezien dit een live service game is en nog volop in ontwikkeling zou zijn en er nog volop content voor zou komen, is dat wel zorgwekkend nieuws.
Vooral ook omdat het hele volledige team was ook, hè? Dus niet zeg maar...
Het is een flink... Het waren maar 60 man überhaupt natuurlijk. En daarvan is een flink gedeelte op straat getjoept. En nou hadden we van de week ook het rare nieuws dat in één keer de website gewoon, niet offline is. Maar als je er naartoe gaat, krijg je wel een errormelding van, this website is unavailable. In Highguard stijl, zeg maar. Dus het lijkt alsof ze hem zelf gewoon offline hebben getrokken. Of in ieder geval iets op neer hebben gezet van, dan kom je maar even niet op onze website terecht. Vanuit de mensen die er nog werken en die nog aan de game werken, wordt er gezegd van die website, die komt wel weer een keer. Dat is nou niet het belangrijkste. We zijn eerst nog met allemaal andere content bezig en dan komt die website wel weer. Nou was een van de punten natuurlijk waar we het over hadden in onze Highguard aflevering was hoe slecht de messaging was rondom Highguard. Dan helpt het natuurlijk ook niet mee als je website...
Nou ja, en als je deze website helemaal in de lucht kunt houden, kun je dan live service game draaien houden.
Het is een rare bedoeling. Ik ben toch bang een beetje wat we voorspeld hebben natuurlijk, dat dit gewoon geen lang leven gegund is. En dat deze game een... ik wil het uiteindelijk zo niet noemen, want ik vind het oneerbiedig. Maar wel een beetje Concord achteraan gaat... qua levensduur in ieder geval.
Ja, ik moest vooral deze week lachen omdat Jeff Keighley een post had geplaatst met dat hij het heel zonde vond dat het halve team van Highguard werd ontslagen. Terwijl ik denk, vriend, volgens mij heb jij bijgedragen aan deze moord. Omdat je deze game zo graag in je show wilde. Ja, wees lief. Ja. Maar
als chef zich sowieso stil zou houden, is altijd een goed idee natuurlijk. Laten we daar gewoon überhaupt eens beginnen in 2026. Weet je, daar wordt echt niemand slechter van. Maar nee, ja, dit is inderdaad... hij wou dit zo graag op zijn podium hebben. Dit is ook wel een beetje aan hemzelf te danken. Inderdaad.
Ja, heeft hij zeker, denk ik, een niet zo leuke rol ingespeeld. En ontzettend zonde allemaal. Ik zag ook nog even geruchten voorbij komen, inderdaad. Dat dus de game... Maar dat zijn dus geruchten. Dus daarom denk ik ook dat we het niet... Als ze je op het moment van opnemen niet als feit kunnen presenteren. Maar dat dus vooral Tencent de grote geldschieter hier was. En dat die misschien al dan niet de boel, de sterker spreekwoordelijk uitgetrokken zou hebben. Maar dat weten we nu niet zeker. Dus daar kunnen we verder niet zoveel van zeggen. Maar we hebben het in ieder geval, mocht je dus later luisteren en dat het wel bekend is. We hebben dit gezien, maar we vinden het allemaal nog te vaag om dat nu als feit weer te gaan presenteren. Maar het in ieder geval ontzettend zonde. En hoop tijd, geld, maar ook gewoon weer banen en... en dan gewoon 60 plus man die hier met heel veel liefde aan heeft gewerkt, die nu gewoon dat hun werk eigenlijk gewoon de facto voor niets is geweest.
Ik heb het idee dat Jason Schreier alweer genoeg verhalen aan het opsparen is voor zijn volgende boek, denk ik, met hoe de gamesindustrie momenteel gaat.
Heeft dat ook te maken met het feit, de makers van Highgarden hebben ook die andere grote Ark Raiders is ook van hun, toch? Of
Nee.
Maar dan niet van hun?
Nee,
maar,
ze zijn over origineel met Apex Legends gedaan, inderdaad.
Dat was het, ja.
Dat merkte je ook wel heel erg in de gameplay, zeg maar. Het voelde heel erg in movement en shooting als een verwaterde Apex Legends. Zo hadden we het een beetje aan de podcast.
Is het dan misschien de overambitie van twee live services tegelijk proberen te jongleren?
Nou, nee, want zij hebben aan Apex Legends gewerkt vroeger en een hoop zijn toen weggegaan bij Respawn.
Right.
En zijn naar... hebben een nieuwe studio opgericht, Wildlight Entertainment. En daar hebben zij aan deze game gewerkt. Dus dit was eigenlijk hun eerste game. Ja, vermoedelijk dan ook wel de laatste, heb ik zomaar het gevoel, zeg maar. Als zo'n groot deel van
en
de studio.
Denk je de analyse misschien, dat zijn dus die twee live service games die ze meteen moesten onderhouden. Maar natuurlijk wel gewoon een nieuw in de markt zetten is als nieuwe studio. Ja. Hele gewaagde zet. En dan moet je inderdaad wel van hele goede huizen komen. Nou goed, ze hebben absoluut de wind inderdaad niet mee gehad. En meteen gewoon best wel slechte uitgangspositie gekregen door niet per se dingen die door hunzelf veroorzaakt zijn direct, denk ik.
Nee.
Maar het is wel een gedurfde zet die zich helaas in ieder geval dus niet voor hun lijkt uit te gaan betalen.
Zonde.
Ja. Dus nou ja, mocht je Harkar...
To be continued,
zou ik er snel bij zijn. Waar je ook snel bij moet zijn, is als jij nog een harde schijf wil kopen dit jaar. Dan heb ik het dus over zo'n mooie draaiende met lekker veel terabyte erop. Want Western Digital, een grote producent van dus die harde schijf, heeft aangekondigd dat de hele productie voor 2026, volgens mij zelfs een beetje daarna, al opgekocht is door grote techbedrijven. Ja, daar hoeven jullie natuurlijk niet te vertellen wat voor techbedrijven dat zijn. Maar dat zijn techbedrijven die grote datacenters bouwen. Waar ze dan vervolgens servers in gaan zetten. Die AI-diensten moeten gaan draaien die nog niet bedacht zijn. Die dan vervolgens afgenomen worden door mensen die ze niet willen. Maar dat gaat er dus gebeuren. Western Digital gaat een goed jaar draaien. Daar kunnen we in ieder geval op aan.
Ik denk dat aandeelhouders in een handje knijpen.
Over het voortbestaan van Western Digital hoeven we ons niet druk te maken. Dit moment. Dat jij nog zo'n schijf kunt kopen, wel. Want voor consumenten wordt er dus gewoon even niks geproduceerd. Het is gewoon klaar.
Het is belangrijk natuurlijk even om een beeldvorming te schetsen. Het betekent niet dat vandaag de harde schijven op zijn, weet je. Als je straks een mediamarkt instapt, zeg maar, dan ligt daar nog gewoon een harde schijf. Misschien anderhalf naast de illegale gamekasten die ze ook hebben in Groningen. Maar dan ligt er nog een harde schijf. Het idee is, zeg maar, dat nu alle ruimte die Western Digital in hun planning had voor dit jaar, dus... Ja, zij hebben natuurlijk gewoon hun fabriek kunnen maar zoveel harde schijf produceren per dag, per uur. Die ruimte is alvast ingetekend door partijen die zeggen, wij willen die harde schijven hebben, dus ga maar produceren in die aantallen. En ja, dat betekent gewoon dat inderdaad, wat Robert zegt, het jaar vol is. Dus je kan nog wel even een harde schijf kopen. Maar verwacht niet dat als je eind dit jaar denkt voor een prikkie nog 8 terabyte op de kop te tikken. Dat kan mogelijk wat lastiger worden.
Dus hoe staan jullie hierin als team thuisserver? Hebben jullie nog genoeg voorraad?
Ik moet nog beginnen. Oh, en ik maak hier licht zorgen.
Ik heb net 2 keer 20 terabyte binnen. Dus ik ben even voorzien. Ja, als je net hier nu mee wil beginnen, dan is dat gewoon heel ruk. Dat is gewoon
zoals altijd heb ik het beste moment.
Ja, want de prijzen schieten natuurlijk ook al wel vrij snel omhoog. Ze zijn nog wel beschikbaar, denk ik. Maar ik denk dat dit gaat wel iets met de prijzen doen. Wat we natuurlijk ook bij het werkgeheugen hebben gezien. Want het is precies hetzelfde verhaal. Daar ook zeggen producenten van het werkgeheugen, van de RAM-stickies, daar hebben we het eerder over gehad. We hebben gewoon al heel veel productiecapaciteit, maar we moeten weggeven aan grotere bedrijven. Dus we kunnen maar zoveel nog doen. Wat betekent dat de prijs omhoog gaat? Dat betekent dat we dus minder aanbod gaan krijgen, maar ook gewoon wat er is veel duurder gaat zijn. Dus dat merk je nu al als je een nieuwe PC gaat komen of gaat bouwen. Maar ook inderdaad, wat we natuurlijk een paar weken terug al hadden, dat Valve heeft aangekondigd dat de Steam Machine wordt uitgesteld voorlopig. Die komt niet per het eerste kwartaal uit, maar nu in het eerste half jaar van 2026. En daar verwijzen ze dus ook naar die beperkte beschikbaarheid van het werkgeheugen. En dat heeft nu ook al invloed weer op de beschikbaarheid van de Steam Deck. Dus die is volgens mij op dit moment in Amerika zelfs al, in de Verenigde Staten al.
Ja, af en aan zijn ze uitverkocht. Ja. Ze zijn lang niet zo voorradig als dat Steam zelf zou willen, zeg maar. Nee. Dat Valve zelf zou willen.
Het gaat ook vooral voor het originele model, volgens mij. Het OLED-model hebben ze volgens mij nog wel redelijk voorraad, maar het faceert heel snel.
Ja, en die LCD, zeg maar, die zijn ze ook echt aan het uitfaseren. Die hebben ze ook, ja, ook aangekondigd van, die gaan we niet meer opnieuw produceren. Maar je ziet dus nu her en der, dus ook in de Verenigde Staten, dat in sommige regio's en sommige momenten dus dat die OLED ook niet te verkrijgen was. En daar hebben ze dus ook over gezegd van, dat komt dus ook door de beperkte hoeveelheid RAM die we kunnen inkopen, beperkte hoeveelheid werkgeheugen. Waardoor we inderdaad niet zo comfortabel in de voorraad zitten als we zouden willen.
Ja, het is wel chockerend, want ik las ook vandaag op VGC dat waarschijnlijk prijsverstijgingen eraan gaan komen, dat PlayStation nu overweegt om de 6 nog verder uit te stellen. Dus ja, de eeuwige domino-stenen van alles wordt opgekocht voor andere doeleinden gaat natuurlijk een effect hebben op de portemonnee van consumenten.
Dit gaan we uiteindelijk, denk ik, nog wel tot 2030 merken. Ja. Ik denk echt dat we hier op zijn minst nog
tot
2030 last van
dat de AI-bubbel, zoals die nu opgeblazen is, of inderdaad snel knapt, of in ieder geval afneemt. Dat daar weer iets in daalt. Maar,
stel ook dat de AI-bubbel aanhoudt, zeg maar. Men roept dan wel eens op het internet, ja, dan bouw je toch gewoon een fabriek bij. Maar het bouwen van zo'n fabriek is ook gewoon een jarenplan, zeg maar. Die staat er niet.
Waarom zijn we niet beschikbaar zijn. Dat is niet omdat
het is niet SimCity dat je op een knop klikt en dat die er staat, zeg maar. Dit duurt gewoon 3 jaar voordat zo'n fabriek er staat.
Ook in SimCity, tenminste SimCity 4, doet dat ook gewoon een heel jaar. Hè? Dus dat, sorry hoor, niks slechts over SimCity.
Ja, nee, okay,
toen alles nog goed was. Dit gaat niet de goede kant op. We kunnen hier als consumenten niet zo heel veel aan doen. Behalve als misschien schrijf je e-mails niet met ChatGPT, schrijf ze gewoon zelf. Zodat inderdaad die waarde van die AI-bedrijven misschien iets afneemt. En ze iets minder te vertellen krijgen over de productiecapaciteiten. Maar verder moeten we dit, denk ik, voorlopig inderdaad, zoals Kevin zegt, even uitzingen. Dit gaat even duren.
Fuck Sam Altman, al mijn homies haten Sam Altman.
Ja, zeker. Wie wij ook, niet haten, maar waar we toch
sterk
wel
in waarde daalt.
Sterk minder liefde voor voelde afgelopen week was Discord. Die hebben namelijk ook allemaal nieuwe dingen aangekondigd. Namelijk dat ze iedereen een tiener gaan maken. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is wel vanaf maart wat er gaat gebeuren.
Dit is hoe ik mijn 30 ontspring. Ik ben blij.
Ja, we worden allemaal weer 12 of 13 is het? Of 14? Wat was de
13.
Ja. 13. Sorry als dit nu heel warrig klinkt. Discord gaat zijn leeftijdsverificatie hard handhaven. Wat inhoudt dat als jij niet jouw ID uploadt, dus met een paspoortkopie bewijst dat jij ouder dan 13 bent. Of als zij niet aan jouw account kunnen zien, en dan tussen aanhalingstekens, dat kunnen ze dan op magische wijze zien, dat jij ouder bent of volwassen bent, of dat je even een gezichtscan maakt van jouw gezicht, dan word jij gewoon standaard 13 en kun je dus bepaalde Discord-servers niet meer in, kun je bepaalde content niet meer bekijken. Wordt je account gewoon beperkt. En dat allemaal onder het mom van dat Discord dus wil dat tieners veilig kunnen internetten. Dat komt natuurlijk niet helemaal uit Discord zelf vandaan. Dat komt uit, zeg maar, ook druk vanuit wetgevers. In Australië hebben we dit al gezien. Maar goed, we hebben ook meteen het eerste datalek gezien, wat dus veroorzaakt is door deze ID-checks van Discord. Dit is een beetje een vrij groot onderwerp. En hier hebben we dus gewoon even tussendoor een aparte aflevering voor gemaakt. Dus als je ons volgt via Petje Af, heb je die waarschijnlijk al geluisterd. Mocht je dat nog niet doen, of ons volgen via Petje Af, of ons steunen via Petje Af, dan kun je dus dat nu gewoon even gewoon gaan checken. Want op Petje Af kun je die aflevering nu luisteren. Zeg je Discord Nitro op en dan kun je voor een eurotje gewoon die aflevering checken. En aangezien Discord Nitro niet heel goedkoop is, kun je dat waarschijnlijk ook gewoon de rest van het jaar blijven doen. Dus dan kun je al onze extra afleveringen gewoon blijven luisteren. Doe dat. En dan weet je ook hoe je je misschien nog voor kunt bereiden. We komen er denk ik in een toekomstige aflevering nog wel op terug als het zich er doorzet. Maar voor meer informatie verwijs je weer nu even daarnaartoe door. Want we hebben nu een belangrijk onderwerp. En dat is de Virtual Boy. Wie aan virtual reality denkt, denkt misschien aan Mark Zuckerberg. Die man die miljarden spendeert aan lege virtuele werelden waar niemand naar heen wil. Of aan Apple, Die Apple Vision weigert uit de schappen te halen, ook al wil niemand dat ding kopen. In diezelfde lijn plaatsen, in ieder geval, ik zeg even Kevin en ik, plaatsen in ieder geval die Virtual Wall een beetje in dezelfde lijn, maar dan wel echt ver veel eerder in die tijdlijn. Want ja, de Virtual Boy zou je wel een soort van de mislukte VR-bril van Nintendo kunnen noemen. Maar daar denkt Willem dus heel anders over. Willem, kun jij even uitleggen wat de Virtual Boy is? En waarom het niet een mislukte virtual reality bril is van Nintendo. Ja,
vooral van dat laatste ben ik heel erg benieuwd hoe je hieruit gaat graven.
In theorie was het de mislukte virtual reality bril van Nintendo. Want het werd niet een virtual reality bril. Virtual Boy is misschien wel een van de bekendste flops van Nintendo. Het was een apparaat dat uitkwam voor de N64, maar na de Super Nintendo en de Game Boy. Het was bedoeld als het 32-bit systeem na de Super Nintendo. Dus Super Nintendo 16-bit, Sega kwam toen met de 32X en andere grote grafische sprongen. En de leider van Nintendo, Hiroshi Yamauchi, kan je een beetje vergelijken met een Yakuza binnen Nintendo. Het is echt een man met een geschiedenis van hier tot Tokio. Die wilde een apparaat. Nou, nee, dat nog net niet. Dit was zeg maar de zakelijke gangster. Dit was iemand die tegenover je ging zitten met een Go-board, terwijl je een handelsdeal met hem moest doen. En hij was hoogmeester in Go spelen. Dus dit is... Hij had zijn trucjes. En een van zijn grote plannen was om Nintendo sterker neer te zetten in de overgang naar de derde dimensie. De toekomst zat eraan te komen en Nintendo wilde eigenlijk een voorschot nemen erop. En daarvoor hadden ze Ultra 64, wat later de Nintendo 64 werd. Maar ze wilden ook op de handheldmarkt die overstap maken. En daarvoor schakelden ze eigenlijk hun meester in huis in, niet Shigeru Miyamoto, maar Gunpei Yokoi. En Gunpei Yokoi...
Hun hardware-genie.
Hun hardware-genie, ja. Gunpei Yokoi is eigenlijk degene die Nintendo heeft gemaakt. Hij was altijd gefascineerd door speelgoed bouwen. En hij maakte de eerste echt speelgoedstukken voor Nintendo. Dus de Ultra Hand, als je er ooit van hebt gehoord. Maar ook Light Gun Games met Wild Gunman. Hij was echt een soort uitvinder en kreeg gewoon vrij spel binnen Nintendo om allemaal snoepjes te maken. En uiteindelijk werd dat ook de Famicom en later ook de Game Boy. Hij was de grote ontwerper binnen huis. En de Virtual Boy was ook een beetje zijn baby. Ook al is dat niet helemaal gelopen zoals hij wilde, want hij zag dat die rode oceaan van alleen maar grafische kracht uitstralen, alleen maar sterkere consoles uitbrengen, dat uiteindelijk een doodlopend gat zou winnen waar Nintendo niet zou winnen. Hij zei duidelijk, Nintendo gaat niet mee kunnen komen in het kapitaal van andere bedrijven zoals de toen opkomende Sony.
Dus hij heeft zich gelijk in gekregen.
Hij heeft heel erg gelijk erin gekregen. Ja. En later is dat ook eigenlijk een beetje de visie geworden van Nintendo-president Iwata. Die ook zei, we moeten onze eigen uniekheid en teruggaan naar ideeën en concepten en dat uitwerken. En Yokoi was daar een groot voorstander van. En de Virtual Boy was dus ook zijn idee in een zin van, ik wil dat virtual reality naar mensen toe brengen. Een unieke apparaat waarmee ze echt in die andere dimensie worden gezogen. Waardoor makers ook geïnspireerd worden om nieuwe type spellen te maken. Dat was het plan. En toen kwam realiteit. En we hebben het over 19... De Virtual Boy werd bedacht waarschijnlijk in 1993, halverwege 93. Het zou uit moeten komen in 1996, hetzelfde jaar als de Nintendo 64. Werd 1995, want Yamauchi zei nee, we moeten Sega voor zijn, want die werken ook aan een virtual reality headset. Dus in anderhalf jaar tijd moest Gunpei Yokoi zijn concept van de toekomst van gaming omzetten naar iets wat op de markt kon uitgebracht worden, games kon laten maken en interessant kon blijken. En dat werd Virtual Boy. En ik heb hier naast mij het net nieuwe replica van de Virtual Boy. Want in hun oneindige wijsheid heeft Nintendo besloten om in the Year of Our Lord 2026 opnieuw de Virtual Boy uit te brengen in de vorm van dit replica.
Ik denk want dit is dat ik weet, jij weet precies wanneer dit aangekondigd is, maar ik weet nog wel dat, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik weet wel dat het werd aangekondigd. Dacht ik van, hé, maar wat, dit rare ding heb ik wel eens in een museum zien staan of een keer, weet je wel, in Nintendo Direct waar ze praten over vroeger. Het is een heel raar ding. Het is echt een heel raar, het staat op hoge pootjes, het is een rare bril, je kunt het niet eens op je hoofd vastzetten.
Nee, er zit geen band omheen, je moet bedenken, het is gewoon een vizier op een standaard. Dat is ongeveer de beste beschrijving.
Als je deze aflevering hebt aangeklikt, dan kun je als het goed is zorgen of dat er een goed beeld bij zit, dat je kunt zien een beetje van wat het voor een ding is. En inderdaad, we hebben het hier dus op dit moment erover, omdat ze dus inderdaad een soort van remake hebben uitgebracht.
Ja,
die werkt met de Switch.
werkt met de Switch en de Switch 2. Dus je kan gewoon je Switcher insteken. En stiekem hebben ze gewoon de Nintendo Labo VR headset. Dat kartonnen ding. Omgebouwd tot iets wat die Virtual Boy games kan afspelen in VR. Zeg ik hier met finger quotes. Want het is nog altijd Virtual Boy. Want zo geavanceerd was die niet. Maar het is wel een fascinerend apparaat. Zowel in de bredere geschiedenis van Nintendo. Als in wat het probeerde te doen voor de tijd waarvoor het uitkwam. Ik denk, als je iets weet over Virtual Boy, weet je één ding. Pijn aan je ogen.
Hoofdpijn.
Pijn. De Virtual Boy moest kostefficiënt zijn en het moest dat 3D-effect heel erg laten zien. Dus wat de Virtual Boy doet, is er zitten twee laserpanelen in aan de zijkanten die ieder een oog aan LED's uitschijnen. Het zijn er ongeveer 224 aan elke kant. Die LED's worden door een lens vergroot en dan afgeschoten op een spiegel die heen en weer flikkert. En die spiegel, omdat die heen en weer flikkert, krijg je een 3D-achtig effect. Het beste vergelijkingspunt is de Nintendo 3DS. Je krijgt een beetje een soort dat diepte kijkdoosgevoel. Alleen.
En ook daar kreeg ik al hoofdpijn
van. Ook daar kreeg ik al hoofdpijn van. Want in dit ding, de Virtual Boy was bijzonder. Het kon 50 frames per seconde draaien. Dat betekent dus dat er 50 beeldjes per seconde worden afgeschoten door die LED's aan beide kanten. En die spiegel moet dus non-stop 50 keer per seconde ook heen en weer wapperen. Dus er zit best wel wat techniek achter dit apparaat.
En in dat 3D-effect, even los van die pijn in je ogen, dat werkte dus wel. En
ja, het werkt zeker. Versie. Want het was 32 bits, dus veel ruimte hadden ze niet. Maar ze werkten heel veel met minimale polygonen. Dus denk aan de originele Star Fox voor de Super Nintendo. Of het idee van echt van die kijkdoos die verschuiven konden. En als je hem aanzet en erin kijkt, zit dat ook in de games. Je kijkt gewoon in de diepte en met die voor- en achtergrond wordt continu gespeeld. En dat maakt de Virtual Boy eigenlijk best wel een interessant apparaat. Er zijn ook leuke games voor. Like Nintendo, je kan veel van Nintendo zeggen, maar als ze bij een nieuw idee komen, dan committen ze wel. En ook hier was dat zeker.
Maar er waren toch maar 5 games of zo hiervoor. Dat is echt.
Nou, kijk, de Virtual Boy Library heeft in totaal 22 games. Dus als je een indruk wilt hebben van hoe succesvol hij was.
Meer games dan de Wii U in ieder geval. Dat scheelt toch?
Precies. En wat de Virtual Boy games ook interessant maakt, is dat ze grotendeels door Nintendo zijn ontwikkeld. Ook door Hudson Software. Zelfs Atlus heeft een game gemaakt voor de Virtual Boy. Er is een officieel de eerste Shin Megami Tensei spin-off is voor Virtual Boy. Want Jack Bros is een game waarin je als een van die als Jack speelt in een soort platformer game. En het maakt voor een best wel unieke game ervaring. Dat is tegelijkertijd ook het nadeel van het ding. Want ik zal even voor de vorm laten zien aan jullie. Je bent afgesloten in een soort kamer met als je dit ding opzet. Ik wil zeggen opzetten, maar je steekt gewoon je kop erin. De Virtual Boy neemt je hoofd over, als het ware. Terwijl je hem neerzet op die standaard en erin kijkt.
Ja, want als je een grote eerste virtual reality bril even bedenkt, dan is dit veel groter. En dit ding kun je zo ook, als er al een riem aan zou zitten, zou je dit onmogelijk om je hoofd kunnen hangen.
Dus hij is ook te zwaar daarvoor. Zelfs dit replica, wat niet de hardware erin heeft. Het is een chunky boy. Wat ik ook heel interessant vind hieraan, is dat het was ook bedoeld als een stationair apparaat. En dat gaat een beetje tegen die Boy benaming in. Virtual Boy, Game Boy was heel erg portable, heel erg zichtbaar. Maar dit ding speel je echt alleen. Niemand kan meekijken. Zelfs nu op de Nintendo Switch versie, als je screenshot maakt, zijn ze in VR. Dus je hebt twee losse beelden en je hebt niet één normaal scherm wat je kan delen. Je kan niet met elkaar meekijken. Ook deze kun je niet met een tv verbinden. Dus het is een hele isolerende game ervaring in die zin. Maar ik moet zeggen dat de games nog altijd een soort charme hebben waar je best wel in mee wordt genomen. Ik denk ook omdat het juist heel erg een soort van verkennend Nintendo was. En dat is altijd in mijn opinie een beetje de interessantste Nintendo geweest. Nu met de Switch doen ze het goed en je merkt, oké, we krijgen weer een Mario Tennis en een Zelda en een Mario. En je weet een beetje wat te verwachten, maar als Nintendo moet opeens strijden om het bestaan van een nieuw concept, dan worden ze innovatief. En ik denk dat Virtual Boy daar eigenlijk best wel een mooi voorbeeld van is. Buiten het feit dat ik het design van dit ding eigenlijk best wel grappig en leuk vind. Het is rood-zwart. En het hele beeld is rood-zwart. Dus het is ook een heel erg andere soort game-ervaring. Ik zeg wel eens voor de grap tegen mensen, je ogen gaan net zo hard bloeden als dat je erdoor kijkt, als dat je erop speelt. Maar dat is ook een beetje de charme eraan.
Het heeft iets heel futuristisch ook. Het zou ook een ding, zeg maar, als je misschien niet zo. Ja, andere kant misschien wel. Dit zou ook zo in Star Wars kunnen staan, zeg maar, ergens. Weet je, in de hoek.
Ja, het zou zomaar een prop
prima tussen
zijn.
De droids. Ja.
Ja, en ik denk ook dat dat een beetje is waar ze heel erg met dit replica ook goed gebruik van hebben gemaakt. Want het voelt nog steeds meer als een prop voor de fans die je op de kast neerzetten en zeggen, kijk, dan Virtual Boy. En dat iedereen denkt, oh ja, de grap, Virtual Boy.
Maar die 22 games, die dus origineel er oorspronkelijk voor zijn gemaakt, ja. die hebben wij dus niet sindsdien echt goed kunnen spelen als je niet zo'n Virtual Boy had, die Klopt. Niet echt voorradig is.
Dus nadat de Virtual Boy door Nintendo binnen een jaar na het release werd afgeschreven en like hard, echt binnen een jaar hebben ze gewoon de stekker eruit getrokken en zeggen, dit werkt niet. Gunpei Yokoi werd op de laatste Space World waar die was verbannen tot de Virtual Boy hoek en moest zelf demonstratie geven van Virtual Boy als een soort ultieme vernedering. Like, Nintendo was genadeloos in het kappen van dit ding. De games zijn nooit herverschenen en dat is best jammer, ook in het kader van gamegeschiedenis. Ik denk zelfs als games slecht zijn, dat ze wel een mogelijkheid moeten hebben om gespeeld en ervaren te moeten worden. En Nintendo heeft daar nooit gehoor aan gegeven tot vandaag, wat een hele rare connectie is. En de games komen daardoor ook een beetje raar tot hun recht. Like, je kan deze games nu alleen spelen met deze accessoires. Dus alleen deze replica, ze hebben ook een kartonnen versie uitgebracht voor €25. Iets beter te doen. Maar ze willen dat virtual effect onderdeel blijft van die ervaring. En daar kan ik wel Nintendo voor respecteren. Je kan dit ook heel makkelijk op een DS spelen, om maar iets te zeggen, of gewoon op de Switch. Maar het feit dat ze hiervoor kiezen om het in die virtual ervaring te doen, zorgt wel dat ze een beetje de eer bij zichzelf houden of zo. Het is heel moeilijk.
Het is natuurlijk net wat je zegt, het recht is een accessoire, want je hebt de Switch 2 dus wel nodig. Er zit geen chip in dat ding zelf, toch?
Het is letterlijk één stuk plastic. Het meest interessante vind ik dat je de rode oogfilters eraf kan halen en dan gewoon die Labo VR hebt. Maar er zit geen hardware in. Ze hebben voor de vorm nog aan de onderkant de poorten nagemaakt waar de controller in ging en de volumeknop. Maar die zijn dicht. Je kan er niks mee. Het is gewoon echt een showpiece en accessoire om die games mee te spelen. Wat ik des te jammerder vind is dat de controller er niet bij is. Dus als je geen beeld hebt van de controller van de Virtual Boy, het heeft twee poken, dus anders dan de N64, maar ook twee D-pads. Dus één op je linkerduim en één op je rechterduim. En daartussen dan weer twee rijen aan knoppen.
Een soort Steam controller-achtig idee.
In alle eerlijkheid, dat zou best wel de accurate vergelijking zijn voor de tijd. Maar mensen waren heel enthousiast erover, want je kon dus in virtual reality onafhankelijk twee dingen van elkaar besturen. Dus aan de ene kant heb je een first-person survival horror spel, waarin je met de ene knop loopt en de andere knop kan mikken met je pistool. En er is een boxspel waarmee je met de ene vuist kan richten en met de andere vuist kan slaan. En op die manier zit daar best nog wel wat creatieve gedachten in. Ik vind het heel jammer dat ze die controller niet hebben uitgebracht, want hij voelt nu een beetje half
gemiste
af.
Kans. Ja, want gemiste pak kans. Je gewoon je Switch Joy-Cons. Of...
Ja. Je gebruikt Switch Joy-Cons en die zijn gemapt en je kan alles aanpassen aan de mapping. Dus dat is wel weer netjes. Ja, maar weet je, voor het gevoel denk ik van, je bent er bijna. Ga dan all the way. Maak die ervaring zo authentiek mogelijk. Maar zelfs dan nog, het doet wat het moet doen en het is raar om het te beleven. Ik vind het heel erg leuk om als liefhebber van gamegeschiedenis, maar ook als een soort van erkenning dat die heeft bestaan. Nintendo heeft er jarenlang niet over gesproken. En als er over werd gesproken, dan was het altijd een soort in-joke. Hey, weten jullie Virtual Boy nog? Nee. En we gaan door naar de volgende. Precies,
En door.
En door, ja.
Echt het schaamhoekje van Nintendo.
Het is zo'n schaamhoekje, maar dat geeft het natuurlijk bij fans een soort aantrekkingskracht van, wat heb ik hier gemist? En mensen zullen je vertellen, zeker in de VS, waar op een gegeven moment de Virtual Boy toen de support stopte, maar de Virtual Boy in Amerika nog langer populair was dan in Japan, zijn de prijzen gezakt naar $100 toen je hem kon kopen. En in die tijd is dat nog best wel een leuke prijs om een raar apparaat te hebben. Ook al had je misschien nog maar 3 games die ervoor uitkwamen. En in Europa is hij dus nooit uitgekomen. Dus voor mij is dit helemaal de officiële manier om Virtual Boy te bezitten. Want het importeren van zo'n oud ding is nog steeds geen pretje voor de portemonnee.
Maar nu weet ik toevallig dat jij wel eens buiten Europa bent geweest. Heb jij ooit op de oorspronkelijke Virtual Boy kunnen spelen?
Zeker. Meerdere keren. Dus ik heb wel een relatie in die zin met Virtual Boy.
Ja, maar dan kun je hem dus ook vergelijken met hoe dit ding speelt.
Ja, en de hoofdpijnfactor is minder. Dat kan ik Kevin in ieder geval geruststellen. Minder. Hij is niet weg, denk ik. Want dat rode filter is intens. En dat kan ik niet aan iedereen aanbevelen. Maar ik denk wat het origineel wel interessanter maakt, was onder andere dingen als de geluidchips waren heel goed. Dus je had echt een heel mooi stereo geluid als je er gewoon recht voor zat. Dat kwam uit de zijkanten van de headset. En het effect kwam ook net wat mooier uit van wat ik heb ervaren. Ik kan hier een beetje tweaken met de settings. Ik kan kiezen hoe de schermen van je ogen worden afgesteld en hoe diep je dat wil. En dat is aardig, maar er zijn niet zoveel scènes waarbij ik denk, wow, dat is 3D als dat ik heb bij de originele Virtual Boy. Dus het is toch wel wat verloren gegaan.
Is het een beetje van dat je, zeg maar, als je een Nintendo 64 hebt staan en je speelt die nu op een LCD-monitor, dat het dan toch net wat beter is als je het op een CRT speelt?
Ja, ik denk dat dat de accurate vergelijking is. Ook omdat dat scherm natuurlijk, het waren hele kleine ledjes die werden uitvergroot in je ogen, dus er was niet een scherm in, maar dat is hier natuurlijk wel. Je kijkt naar een plat scherm, dus er moet wat meer trucage worden.
Ja, en hier zitten natuurlijk ook niet die drie of die spiegeltjes in, zeg maar, die dat effect allemaal bijdraagt. Dus nee, ik snap wel inderdaad dat dit... Ja, ik denk toch een beetje ook misschien dat het verschil is of je met zo'n statisch 3D-brilletje een film kijkt, weet je, of met die active 3D-brillen die je toen op een gegeven moment had, weet je wel, die waar echt wat gebeurde met die paneel. Ja, precies. Ik denk dat dat misschien ook het beste het verschil hier is tussen deze en het origineel.
Ja, en origineel, weet je, de ambities van de Virtual Boy waren toen die werd bedacht in 1993 enorm. Dit zou inderdaad een headset zijn waarbij je rond moest kijken, die je in kleur zou kunnen gebruiken, waar je veel meer mee kon doen. En uiteindelijk was het gewoon, nee, we gaan hem een jaar eerder uitbrengen, maak hem zo goedkoop mogelijk en we gaan er winst op maken. En één van die twee dingen is gelukt.
Maar ook volgens mij uit angst voor een Sega-apparaat wat nooit is verschenen.
Ja, Sega onthulde hun eigen virtual headset. En Nintendo raakte eigenlijk in paniek. Dachten, oh, we lopen achter, we moeten inhalen. En Sega, wat we inmiddels hebben geleerd van die headset, was dat het eigenlijk ook grotendeels doorgestoken kaart was. Ze waren aan het experimenteren met technologie, maar konden niet de juiste hoek vinden om het betaalbaar voor consumenten te maken. Dus Nintendo heeft eigenlijk gewoon geanticipeerd op de toekomst en een sprong gemaakt in de toekomst. En is volledig op zijn bek gegaan. En dat vind ik daar ook wel weer
mooi. Want Sega heeft die bril nooit uitgebracht, toch?
Nee, nooit officieel uitgebracht, inderdaad.
Nee, hadden dus bijna van kunnen leren, maar helaas.
Ja, precies. En je merkt het ook wel een beetje als je terugkijkt naar, weet je, de jaren 90 waren zo'n tijd van technologisch optimisme en futurisme. Van, oh, de toekomst is immersief. Je kan in de game, je kan daarmee leven. Ik denk dat ik geen jaren 90 zin meer kan zeggen dan Virtual Boy heeft Waterworld, de videogame, als exclusieve game. Kevin Costner's Waterworld had een Virtual Boy game. Het is geen bepaald goede game, maar ja, het laat wel zien in wat voor
geen bepaald goede film, geloof ik. Nee, wat precies. Bij mij staat.
Het kreeg een toepasselijke game voor een toepasselijke film.
Maar dit is dus wel echt één van de 22 games.
Ja, één van de 22 games in Waterworld. En hij is formeel nog niet aangekondigd dat we hem krijgen op Virtual Boy Online. Dus ik... hopen dat Kevin Costner de Virtual Boy nog een keer kan redden.
Brengen ze misschien niet alle 22 uit?
Nee, dus op het moment van spreken weten we van een aantal games dat ze uitkomen. De lanceergames zijn best goed en gevarieerd. Maar er zijn maar 22 en ze zijn er niet allemaal op dag 1. Wat we wel weten is dat in ieder geval de twee originele Mario games eraan komen. Dat is Mario's Tennis. Niet Mario Tennis, Mario's Tennis. Heel anders. Vergeet het niet. En Mario Clash, wat een soort Virtual Boy remake is van de originele Mario Brothers voor de arcade. Dus dat is die game waarin je met pijpen schildpadden weghaalt en dat soort
dingen.
Ja,
precies. Ja.
Maakt leuk gebruik van 3D en daar is ook alles mee gezegd. maar waar ik heel blij van word is dat er ook onuitgebrachte games aan gaan komen. En dat was eigenlijk de verrassing van vorige maand tijdens de Nintendo Direct. Dat we voor het eerst games krijgen waarvan we weten dat ze zijn aangekondigd en ook afgemaakt. Maar omdat de Virtual Boy niet af... Ja, de stekker werd eruit getrokken, zijn die games nooit uitgebracht.
Die lagen ergens gewoon in een kluis en zijn al die jaren bewaard gebleven en worden nu...
Ja, ze hadden naar gerucht alles af. Dus de box art, de manuals, alles was gedaan. En ze hebben ze nooit uitgebracht. En die krijgen we nu wel. En een van die games is Zero Racers. Wat een spin-off is van F-Zero. In plaats van dat je op een baan race, race je door de lucht. En je hebt dus vrije beweging in alle richtingen. Wat heel cool klinkt. En dat is ook een beetje waar Virtual Boy altijd in shined. Met een soort 3D vliegachtige games. Je hebt ook Red Alarm. Die zit bij de launch games. Dat zijn de games waar de Virtual Boy echt voor gemaakt is. De andere game die er is D-Hopper. Waarin je een soort... actie-avonturenspel van wat we weten uit de handleidingen en beelden die we hebben gezien. Waarin je ook een toren beklimt en elke sprong die je maakt, spring je omhoog naar de camera toe. Dus je kijkt van bovenop op een soort map. Daar springt altijd iemand naar boven. Dus daar wordt ook weer gebruik gemaakt van dat concept. Er is nog een derde afgemaakte, niet uitgebrachte game die nog niet is aangekondigd. En dat is Highbound. Vergelijkbaar als D-Hopper, alleen dan minder verhaal gefocust. Dus ja, opeens leeft Virtual Boy en krijgen we nieuwe Virtual Boy games in 2026.
Ik vind het vooral mooi dat de eerste nieuwe F-Zero game die we krijgen in ongeveer 20 jaar tijd een fucking Virtual Boy game is van 40 jaar geleden, 30 jaar geleden. Dus echt.
De ontkenningskracht die Nintendo voor F-Zero heeft is prachtig. Willen jullie een nieuwe game? Hier is een online multiplayer spin-off. Willen jullie een nieuwe game? Hier is de Virtual Boy game. Alles om het maar niet te hoeven erkennen. Het is bijna knap. Ik hoop stiekem dat ze nog wat meer kunnen doen. Want Virtual Boy zou een link cable krijgen. Die werd ook nooit uitgebracht. Dus als je je al geïsoleerd voelde, kon je Tetris spelen. Tetris heeft in het menu een tweespeler optie die niet gebruikt kan worden.
Zou je tegenover elkaar kunnen zitten?
Ja, dan, maar ja, de kabel is er gewoon niet. Dus het zou kunnen dat ze dat nu kunnen implementeren.
Op zich heeft Switch natuurlijk gewoon die. Je hoeft er geen kabel meer voor uit te brengen. Dat is gewoon ingebouwd. Ja.
Nee, dus het zou kunnen. Tot dusver zit het niet.
Al zou ik het dan ook wel weer des Nintendo's vinden dat ze alsnog een speciale USB-C-kabel uitbrengen die je tussen beide consoles moet prikken. Dat je alsnog wel dat die gewoon niet online kan werken. Dat je gewoon echt nog steeds met z'n tweeën met
zo'n hoofd bent dat het een USB-C-kabel zou zijn. Waarschijnlijk een van de proprietary.
Nee, het gaat via de audio jack.
Ja. Nee, het is een game cartridge die erin steekt, waar dan een kabel uitkomt die dan gewoon
die alleen bij Nintendo kunt bestellen voor 1995. Ja.
Ja, het is ook dat accessoire is ook wel een beetje raar ontworpen, want er zit dus een klem in die je kan vervangen voor Switch 1 of Switch 2, dus je hoeft niet specifiek je model aan te wijzen, je kan dat zelf vervangen. Alleen die blokkeert dus de USB-poorten aan zowel de bovenkant als de onderkant, dus je kan dat ding ook niet opladen. Je moet echt het systeem open klikken, wat ook gevaarlijk voelt, en dan lift je je Switch eruit en dan kun je de kabel doen. Dus het is voor mij een nieuwe stand.
Des Nintendo's. Ja.
Hoe voelt de bouwkwaliteit? Want kijk, als je dit ding beziet, dan denk je meteen van dit valt meteen in elkaar als je het aanraakt.
Ja, en dat valt me dus wel mee. De stand zelf is van vol metaal. Dus er zit wel wat plastic op, maar dat is stevig. Het voelt niet alsof hij op priede pootjes staat. Hij is beter dan de Switch 1 kickstand. Dus dat is fijn.
Okay,
ja. Low bar.
Maar het is Nintendo. I'll take what I can get. Je kan ook de rotering aanpassen van de Virtual Boy. Dus je kan hem helemaal omlaag zetten, zodat je iets minder nekpijn krijgt als je erin kijkt. Verder vind ik hem stevig aanvoelen. Ik vind alleen dat hij qua replica, ze hebben alle gaten die er zouden mogen zijn, hebben ze dichtgeplakt. En ook, er zit een ingang in, dus voor de volumewiel, die kan je niet aandraaien. Dat zit gewoon de impressie ervan in. Dus ik vind hem heel cool dat ik hem hier zometeen in mijn Virtual Boy Shrine kan neerzetten. En zeggen, kijk, daar staat hij. Dat is ook wel, ik ben de mark hiervoor. En als er maar 300 van dit ding worden verkocht en ik ben er één van, dan vind ik het ook prima.
Ja, ik moet wel zeggen, zeker al nu ze aangekondigd dat die oude games uit die kluis worden gehaald, denk ik van, dan ben jij zeg maar zo'n beetje de enige die hier, denk ik, in Nederland zo hard van op een tafel gaat staan dansen. Als je hier moest dus kiezen, dus zeg maar, of Nintendo brengt al deze games uit die kluis uit die we dus nog nooit hebben gezien, of je moest kiezen tussen een zekere Nederlandse game uit een pindakaaspot. Wat is dan de afweging?
Robert, dat mag niet. Dat kan je me niet aandoen. voor persoonlijk gewin ga ik voor mijn kluis met 20 games, to be honest. Al is het omdat het is gewoon, wie gaat het hierover hebben? De koolveepot pindakaas wordt hier en daar nog wel eens genoemd, maar Virtual Boy was gewoon echt afgeschreven op elk niveau. En het is een beetje alsof Old Yeller toch achter de schuur komt aanrennen. En dat je denkt, wacht even, je was inderdaad naar een boerderij in het noorden. Wat leuk dat je terug bent.
Een soort vanaf de tijdlijn weer gerepareerd wordt en alles weer oké is. Ja, precies. Nee, sorry, voor wie niet weet wat voor referentie dat was. Luister aflevering 45.
Ja, zeker doen.
Van de games die je tot nu toe gespeeld hebt, heb je nu ook zoiets van, oh, maar dit vond ik echt leuk, dit ga ik vaker opstarten? Of is het toch op een gegeven moment al op dit moment iets, er moet toch nog meer verschijnen qua games, maar is het wel echt iets wat achter gewoon in de kast gaat staan voor jou?
Dat is wel uiteindelijk waar we het over. Ik bedoel, ik kan hier heel erg goed evangelisch zijn, maar ga er niet vanuit dat ik 3 jaar lang non-stop elke baan ga blijven voor mijn nieuwe Virtual Boy spelletje. Dat gezegd te hebben, games als Wario Land, Virtual Boy, Teleroboxer en Red Alarm noemde ik net al, zijn heel erg de moeite. Wario Land in het bijzonder, omdat het de hele tijd speelt met die achtergrond en voorgrond, maar het voelt ook als een hele soepele 2D platformer. Dus het is een beetje in de trend van andere Wario Land spellen, niet als Mario zo snel door een wereld gaan, maar juist dingen verzamelen, dingen vinden, een beetje Metroidvania, Dash erin. Dat vind ik heel erg leuk. Taylor Boxer is een first-person box game. Dus dat is heel erg cool dat je in het idee van een robot zit en je kan naar links en rechts wegduiken en stoten uitdelen. Mijn partner speelt geen games, maar ik had dit ding staan en ik zei, oké, je moet je kop hier even insteken. Phrasing. En dus uiteindelijk met het boxspel aan de weer. En dat vond ze eigenlijk nog best wel grappig om gewoon ook knopjes te rammen en te zien wat er gebeurt. Dus ik denk dat er wel een soort aantrekkingskracht is van, hey, wil je dit eens zien? Dat lijkt mij het leukste aan deze games.
Zelfs met virtual reality bril, weet je wel. Ik heb die ook al in huis gehad en dat ook mijn ouders ook
leuk voor 5 minuten.
Ik wil het gewoon een keer op hebben om te zien wat het is.
Ja.
Dat activeert het ding wel.
Ja, en ik denk ook dat veel van die games die daarbij zitten zijn ook gewoon een beetje technische showcases. Want veel zijn niet ontworpen om like 10 tot 20 uur gespeeld te worden. Ik denk dat een van de interessantere is de Mansion of Innsmouth. Die heette eerst No Yakuta. En dat is die first-person horror game waarin je dus met een revolver door een huis loopt om monsters neer te schieten. Een jaar voordat Resident Evil uitkwam. Dit is survival horror. Op een Virtual Boy. Ja, ik kan niet uitleggen waarom dat zo cool is, maar het is heel cool. En ik ga het niet voor 2-3 uur spelen achter elkaar, maar ik vind het wel leuk om hem af en toe even aan te zetten. En dit wordt nu officieel de houder voor mijn Switch OLED, die ik niet meer gebruik. Dus dat is dan wel weer het voordeel. Ja. Ik heb eindelijk een excuus om de Switch OLED ergens in te plaatsen.
Donnie, je hebt opeens een reden gevonden waarom ik er een moet hebben. Maar,
Oh, nee.
Ja, maar wel een gaaf ding. Wat kost die, als ik vragen mag?
Ik moest even kijken of mijn partner niet in de buurt was. Nee, ja. De Virtual Boy. Dus je hebt 2 opties voor het replica. Aan de ene kant heb je het kartonnen ding. Dat is €20. Is inderdaad een rode versie van die Labo VR headset. Moet je vasthouden en dan voor je hoofd houden terwijl je hem gebruikt. De proper replica is €80. Ik heb dus geen controller bij. Maar je Switch 1 of je Switch 2 kan erin. En je kan die game spelen. En je moet een accessoire hebben om die games te spelen. Je kan het niet op je Switch en dock spelen. Je kan het ook niet in handheld spelen. Het moet op deze
manier. Je kunt het dan niet zien of Nintendo laat je überhaupt die games niet opstarten?
Je kan ze niet eens opstarten. Sterker nog, ik probeerde dit met Smash Bros. Ultimate en Mario Odyssey, omdat die ook virtual reality modus hebben. En Smash Bros. Kan je niet eens spelen zonder dat die Joy-Con eraf zijn. Die moeten eraan zitten, omdat de Switch 1 denkt, oh ja, maar je gebruikt dat kartonnen ding. Dus zelfs dan werkt die niet voor alle Labo games die al virtual reality ondersteunen. Dus
ja, precies.
Ik koop hem ook niet daarvoor, zou ik adviseren. Dit is echt voor de fans van Virtual Boy die dat willen spelen. En dan is nog het grote addertje onder het gras. Je moet een abonnement hebben op de uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online. En als je dat deelt met vrienden, dan is dat leuk te overzien. Als jij €70 per jaar wil betalen voor Virtual Boy, dat zou.
Want dan
ik
heb je die games dus ook
doen.
Niet gewoon. Het is inderdaad, je moet echt blijven betalen, wil je die af en toe weer een keer op kunnen pakken.
Ja, ze zijn gebonden aan hun cloud service, online service, en die checkt elke keer als je hem opstart of je online bent in een betaald abonnement.
Dat is dan weer iets minder sympathiek. Ik dacht, nou, die €80, dat klinkt op zich redelijk voor zo'n stukje, toch wel geschiedenis kunnen we het noemen.
Ja,
maar dit voelt al wel redelijk als een trap.
Ja, het is een trap en het is ook een beetje jammer, want je had deze games allemaal in 1 cartridge kunnen proppen en als collectie uitbrengen. Yeah. En ik denk dat de fans dan veel meer het hadden omarmd. En nu hangt dat er ook een beetje overheen. Ik ken er een paar Nintendo-fans, vrienden van mij, die gewoon echt, nou ja, meer fan zijn dan ik over Nintendo. Die zeggen, ik ga dit niet halen, want het is gewoon een plooi om dat abonnement te blijven gebruiken. En wat biedt het voor nieuws? En ik denk, ja, daar heb je ook feitelijk wel een punt. Kijk, voor mij is het gewoon Virtual Boy in Europa. Heel erg cool om er eentje zelf te hebben en niet de hoofdprijs van de import te betalen van €350. Dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. En dat abonnement heb ik helaas al.
Maar als je het dan, we hebben het nu over dit stukje geschiedenis. Dit is natuurlijk niet de enige mislukking in Nintendo's geschiedenisboeken. Nee. Hoe graag Nintendo ook zou willen van wel. We hebben het net over een stukje cloud gaming. We hebben het over mislukte concepten. Is er een kans dat we hier in Europa dan eindelijk een keer ook Satellaview gaan krijgen?
Ah, een connoisseur.
Ik kijk Did You Know Gaming en daar komt het regelmatig voorbij. Dus daar heb ik al mijn informatie vandaan gehaald.
Ja. Satellaview, voor wie het niet weet, was de Super Nintendo accessoire waarmee games via tv-kabel werden uitgezonden naar de Super Nintendo en je bijna als een soort radioprogramma live games kon spelen. Ook dat was een...
Ja, via satellietverbinding was het echt.
Satellaview, vandaar. Ik hoop van wel, er gaan al langer geruchten en er is een bekende Franse hacker die ook al in de code heeft gezien dat Satellaview ondersteund kan worden, dus die hoop is er. Kijk, ik heb het gevoel dat Nintendo, zeker sinds de opening van het museum in Kyoto, veel minder schaamte heeft voor hun slechte zwarte hoofdstukken. En dat ze merken, oh, we hebben nu zoveel fans van allerlei afkomsten, laten we daar dan ook maar geld aan verdienen. En dit soort trucjes zijn natuurlijk heel venijnig, want voor de mensen die er al helemaal in toe zijn, is het gewoon, wauw, eindelijk wordt dit erkend. Ik word gezien, Nintendo, zie mij. En hier is mijn portemonnee. En voor de mensen die er niets om geven, ga jij Mario Kart World opzij leggen voor een Virtual Boy of Satellaview? Waarschijnlijk niet. Maar het is een leuk extraatje. En daar ben ik zelf.
Ja, en Satellaview had echt hele toffe concepten. Want ja, de grap daarvan was, zeg maar, er werd dus gewoon, je had een abonnementje toen al. En dan werd er gewoon, continu werd er eigenlijk gewoon data via die satellieten kon je gewoon ontvangen, zeg maar. En dan op verschillende momenten, zeg maar, uren of dagen in de week, waren er dus andere games beschikbaar die dus speelbaar waren op basis van die data die Satellaview. Dus de ene dag kon je een speciale versie van Legend of Zelda spelen, de andere dag was er een Fire Emblem game. Er zijn
een
ook
eigen
nog wel andere
omgeving, een soort virtuele wereld.
Ja, ook een wereldje inderdaad. Een soort Habbo Hotel waar je zeg maar door bewoog.
Ja, heel live
om dan van
dit,
spel
ja.
naar spel. Ja, maar dit was live service in 1990. Dit lijkt me perfect voor Nintendo Switch Online, weet je? Dat je inderdaad gewoon zo'n portaaltje instapt en dat je gewoon die dag die game kan doen en die dag die game kan doen. Highscores casino, noem het allemaal maar op, weet je. Ja, dat is...
Ja, het is heel logisch. Ik denk dat Nintendo een beetje de poort voor zichzelf heeft geopend. Nu ze eigenlijk committen om elke maand nieuwe games toe te voegen aan die online services. We hebben nu Game Boy, NES, SNES, N64, GBA, GameCube en Virtual Boy. En misschien vergeet ik er dan nog zelfs één. Op een gegeven moment moeten ze content blijven voeren om die abonnementsprijs uiteindelijk weer omhoog te douwen. Dus dan Satellaview als, kijk jongens, we doen weer nieuwe dingen. Ze blijven graven naar dit soort content. Dus ik beschouw het zeker niet als onmogelijk en ik hoop dat ze daarvan leren. Ook al is het moeilijk om het erover te hebben, omdat het gewoon zo'n rare geschiedenispositie heeft. En die context mist vooral heel veel mensen. Als je dit ding ziet en er nog nooit van hebt gehoord, denk je, waarom? En waarom is dit rood? En die geschiedenis is daar best belangrijk voor, maar die krijg je niet bij Virtual Boy Online.
Het zou ook wel mooi zijn als er inderdaad gewoon een soort van museumtour op dat ding zat. Van dit is eigenlijk de geschiedenis van het hele gebeuren. Maar goed, we hebben nu deze podcast en het verhaal van Willem. Dus in die zin zijn we er ook. Ik moet eerlijk
bekennen. Er is nog één ding wat ik moet noemen. En dat is voor mensen die denken, oké, Virtual Boy klinkt vet, maar die headset hoef ik niet. En ik heb geen Switch, kan zomaar. De 3DS is officieel ook niet meer onder support van Nintendo. Dus ik moet hardop zeggen dat Red Viper bestaat. Een emulator voor Virtual Boy op de 3DS met het 3D-effect. Oh. Het ziet er niet zo goed uit als deze replica of het origineel. Maar er is een manier om dit te ervaren op een handheld die je misschien wel bezit en die Nintendo niet meer ondersteunt. Dus waar je vrij mee bent om te doen wat je wil.
Interesting. Heel interessant, zou zeker een Nederlandse rapper zeggen. Ja, ik wilde zeggen inderdaad, jij bent nog niet helemaal overtuigd van de Virtual Boy zelf. Heeft misschien ook wat te maken met het feit dat ik dus uitgeloot ben voor de tickets voor het museum in Kyoto. Dus zo graag wilde Nintendo mij blijkbaar niet hebben. Misschien de volgende keer, dan zal ik het weer heroverwegen. Voor wie nog twijfelt, wat is nou de reden waarom je dit dus wel moet doen? Waarom moet je dit ding als Nintendo fan hebben, Willem?
De games zijn origineel. Je gaat een game als deze niet spelen op iets anders. Zeker met die beleving. De hardware replica ziet er gewoon heel cool. Heel erg 90's uit. Je hebt waarschijnlijk al een abonnement op Nintendo Switch Online. En wil daar misschien gebruik van maken. Ja. Help, waar zijn mijn andere redenen gebleven? Ja, je hebt Willem gewoon... en je hebt een probleem.
Ja, en je hebt gewoon wel meteen inderdaad, als je de dingen in je boekenkast hebt, dan ziet je huis dus meteen een stukje meer uit als een game museum. Het is echt gewoon precies. Een heel gaaf ding om naar te kijken. Meteen iets waar mensen inderdaad echt over gaan vragen van, wat is dit? Wat heb jij
het is
nou?
Een conversatiestarter.
Echt een conversatiestarter.
Sommige mensen hebben boeken en die mensen die weten gewoon niet wat ze missen.
Nee, ja, ik heb boeken. Ja.
Rugpijn, okay. Nekpijn.
Nee. Ook nekpijn, maar dat komt niet door de, door de virtual.
Ik kreeg wel toevallig de dag dat dit ding werd bezorgd een mailtje van mijn oogarts. Dus misschien weten ze ervan.
Foreshadowing.
Ja.
Hey, heel gaaf, heel leuk dat je dit ding even met ons, dat je me een soort van, nou ja, virtual hebt meegenomen, aan ons kon laten zien en de luisteraar er alles over heb kunnen vertellen. Het is echt een bijzonder stukje gamegeschiedenis. Ik denk dat we daar allemaal wel in ieder geval over eens kunnen zijn.
Valt niets van weg te nemen.
Nee, we gaan door naar de Nijverlanders. Ja, buiten nekpijn krijgen en naar de oogarts gaan. Willem, wat heb jij nog meer gedaan de afgelopen weken?
Ik heb heel veel gedaan. Ik ben toevallig bezig met verrassend veel recensies voor niet-Virtual Boy games. Dus dat heeft veel van mijn aandacht. Maar ik wilde wel heel graag nog wat tippen voor mensen die...
Je mag over die reviews nog niks zeggen? We zijn natuurlijk nu meteen benieuwd, dat snap je.
Ik mag wel wat over de reviews zeggen trouwens. Dus pak het even terug. Dus ik heb de afgelopen week best wel veel leuke reviews gedaan. De ene is voor Paranormasight, The Mermaid's Curse. Dat is een visual novel, helemaal gestileerd naar Japanse mythologie, speelt zich af in de jaren 80. Als je niets met visual novels hebt, maar wel van detective games, moordmysteries houdt, deze is heel leuk en niet zo heel eng, maar wel heel goed gedaan. Kan ik aanraden. En ik heb heel veel tijd gestoken in Demon Tides. En dat is de nieuwe 3D-platformer van Fabrass, beter bekend van de developer van Slime Sun en Demon Turf. En dat is een revolutionaire 3D-platformer. Hij komt eerst uit voor PC, later dit jaar voor Switch. Dat is gewoon ontzettend vet gedaan. De manier waarop die game movement tech aan elkaar koppelt, waanzinnig leuk.
Waarom voelt het een klein tipje van de sluier?
Klein tipje van de sluier.
Waarom is het revolutionair?
Dus de tutorial van de game zegt direct, hier heb je, wat heb je als je in een 3D-platformer rondloopt? Nou, je hebt een sprong en je kan rennen misschien, weet je. En misschien kan je muren springen. En misschien kan je dashen. En deze game zegt, maar je kan dashen, je kan muren springen, je kan triple jumps doen. Je kan daarnaast ook nog spinnen en gliden door de lucht. En dat is vanaf moment go beschikbaar. Dus je hebt alle mogelijke opties die je zou willen in een 3D-platformer voor movement. En dan introduceert het ook nog het medaillonsysteem, waarbij je door eilanden af te gaan, de game speelt zich af in een open wereld, maar heel erg afgesloten, een beetje als Bowser's Fury, waarin je medaillons kan vinden, naast de collectibles die je nodig hebt. En die medaillons geven je nog meer platformer opties. Dus ik was aan het rondverkennen. Op het vierde eiland vind ik een medaillon dat zegt, hier heb je een derde sprong. Een derde sprong op het vierde eiland en het is optioneel. En ik had het gevoel dat ik nog niet de game aan het breken was. Want veel van dat soort dingen zijn, nou heb ik de game uitgespeeld, dan hoef ik niks meer te doen. Maar die game lokt je heel erg leuk uit om al die movement mechanics je eigen te maken. En met een druk op de knop kan je switchen tussen verschillende loadouts. Dus je kan ook naar een heel andere setup gaan die alleen maar gericht is op horizontaal platformen. Of eentje die op verticaal platformen is gericht. Of eentje waarmee je juist collectibles naar je toe trekt. Ontzettend goed bedacht. Echt heel erg leuk. Dus check Demon Tides als je van 3D platformers houdt.
Ja, klinkt gaaf. Waar kunnen we dit zien, lezen, bekijken, jouw reviews?
De previews komen allemaal op Nintendo World Report, waar ik in mijn vrije tijd lekker voor schrijf en video's maak.
We zetten wel even een linkje in de show notes.
Zeker.
Maar waar wilde je het dus echt over hebben? Wat was je eigenlijk echt
dat zijn games die ik al kan spelen. En dan is er ook nog een game die ik nog niet kan spelen, maar waar ik wel over wil tippen. En dat is de game All Will Rise. En All Will Rise is ontwikkeld door voornamelijk een Nederlandse developer, Niels Monshauer, samen met een internationaal team van schrijvers. En het is de beste fantasy game ooit, namelijk, want je gaat miljardairs aanklagen voor het vermoorden van een rivier. Het is een narrative deckbuilder waarin je een beetje Ace Attorney gaat spelen. Dus je verzamelt bewijs, maar ook vooral door conversaties aan te gaan met mensen probeer je bewijs te verzamelen om die vervuilers aan te klagen. Het heeft een heel mooi visueel 2D handgetekend stijltje. Ook met hele vette narrative elementen. En de Kickstarter is nu live. En ze hebben het doel al gehaald, dus de game komt er sowieso aan. Maar ik denk voor mensen die in deze tijden toch wat meer willen opkomen voor de rechten van mensen die het minder goed hebben. En ook zeker miljardairs een beetje voor het blok willen zetten. Dit is er eentje om in de gaten te houden.
Ik wilde net zeggen, je had mij, je kunt maar miljardairs aanklagen. Maar klinkt als een heel gaaf concept inderdaad. Mooi artwork ook. Ik kijk even snel op de Kickstarter. We zullen ook hiervan een linkje in de show notes zetten. Ja, goeie tip dit.
Megajantha doet de narrative direction. En die heeft onder andere geschreven voor Sable, maar ook voor Horizon. Er zitten veel ex-Guerrilla developers ook aan vanaf de Nederlandse kant. Maar ze hebben echt een best wel tof internationaal team bij
nice.
Sterker nog, Joost Vervoort is universitair professor aan de UU en zit ook in de metalpunk band Terzijde Hoorde. En die is ook cultural advisor. Dus er zit echt een soort laag in van mensen die hier ook wat over kunnen zeggen. En dat trekt mij heel erg.
Heel cool. Inderdaad, weet je, zegt hij is al gefund. Maar mocht je inderdaad dit een warm hart toedragen, dan staat het linkje in de show notes. En ja, geld, de portemonnee kun je altijd laten spreken. Dat helpt altijd. Kevin, wat heb jij gedaan? Welke miljardair heb jij deze week de nek omgedraaid?
Ik laat mijn geld inderdaad ook spreken door het niet uit te geven. Of tenminste, proberen niet meer richting Google te douwen. Of zo min mogelijk richting Google te douwen. Ik ben afgelopen weken heel erg veel bezig geweest met mijn eigen Nextcloud server. Dat is een callback naar aflevering 101, toen we het over homelabbing hebben gehad. Een paar weken geleden. Nextcloud is een platform eigenlijk waarmee je alles van Google kan gaan vervangen. Dus er zit mail in, er zit bestanden in, er zit een office pakket in. Er zit een Slack-clone in, noem het allemaal op. Je kan er eigenlijk alles in proppen wat je wil hebben. Om te zorgen dat je van Google en consorten weg kan bewegen. Dus dat is...
Gewoon een compleet alternatief voor je spreadsheets en voor je
Word-documenten. Ja. En je kan dit bij partijen gewoon inkopen. Dus er zijn verschillende hostingpartijen waar je kan zeggen van... Hey, doe mij zo'n Nextcloud pakketje voor mezelf of voor mijn familie of voor mijn bedrijf. Maar ik ben, zoals homelabbing... beaamd, ben ik zelf aan de slag gegaan. Niet met mijn eigen servertje. Ik heb ergens een servertje opgekocht, een digitale virtuele server. En daar ben ik gewoon zelf nu dagen aan het pielen om errors weg te krijgen en plugins te installeren en ze gaande te houden, zeg maar. Het is een leuk tijdsbedrijf.
Hoe soepel is de overgang? Ik wil heel graag weg, maar ik heb bestanden van allerlei soorten, maten en grootte.
Ja, de overgang is niet direct heel soepel. Het vereist wel wat werk. Er is bijvoorbeeld een plugin om je drivebestanden allemaal te migreren. Maar die was in mijn geval zo langzaam dat ik het nu maar heb gedaan om via Google Takeout gewoon alles te downloaden. En dat gewoon naar mijn Nextcloud server te gooien. Dat is volgens mij sneller dan dat ik die plugin zijn werk laat doen. Dus ja, nee, verwacht wel dat je er echt wel wat elbow grease in moet stoppen, zoals
dat hier gaan. Zeker als je de manier waar jij het op doet, door hetzelfde hosten.
Ja, iets makkelijker is
als je gewoon ergens een server of echt gewoon de dienst afneemt. Net als dat je het normaal 8 euro zou betalen voor Google Drive of voor Google Workspace. Ja. Betaal je nu dan voor Nextcloud en dan is het al een wat meer dienst. Maar je zult misschien toch nog alsnog iets meer zelf moeten instellen.
Ja.
Maar ik denk wel dat met de trend die nu een beetje in zit, hoop ik heel erg in ieder geval dat het wat toegankelijker wordt. Ik denk dat we daar later dit jaar ook wel even een uitgebreide aflevering over gaan maken. Specifiek ook over dit soort cloud oplossingen. Van hoe begin je daarmee en wat, hoe kun je dit nou makkelijk doen?
Nog een aanvullende vraag. Nextcloud, is het gebaseerd in Europa? Weet je daar iets van?
Ja. Nextcloud is Europees. Het is in Duitsland gebaseerd. Volgens mij is een van de bedenkers of meerdere bedenkers komen ook gewoon uit Nederland. Dus het is echt wel een Europees platform. Wordt ook in Europa echt wel op handen gedragen, steeds meer. Je ziet dat het steeds groter begint te worden. Simpelweg door de realiteit dat we van Amerikaanse diensten weg moeten. Dus dat is...
Die we mogelijkheid moeten hebben om het te kunnen.
Dat inderdaad. En ik denk dat dit momenteel de meest alomvattende is die je kan pakken. Er zijn natuurlijk een hele hoop alternatieven voor je mail of voor spreadsheets of noem maar op. Maar ik denk dat dit momenteel voor als je een Office dan wel bestandspakket wil, dat dit het meest compleet is wat je kan pakken.
Ik denk wel dat bijvoorbeeld, we hebben eerder Proton bijvoorbeeld genoemd. Die heeft onder een mail, maar die heeft inmiddels ook een drive en waar je inderdaad de documenten kunt bewerken. Ze hebben inmiddels ook een mondjesmaat, een kleine soort van spreadsheet variant. Maar daar zijn de functionaliteiten nog heel beperkt. Dus een beetje ook van hoe je zelf in de wedstrijd zit. Als jij vooral een beetje typt en een beetje mailt en gewoon ergens een plek wil hebben waar je af en toe wat documenten kunt opslaan, dan zou ik lekker gewoon Proton pakken. Ben je toch meer die power user die zeg maar wat ingewikkeldere sheets
dat
heeft en dingen wil kunnen synken op een zelf specifieke manier, dan inderdaad kom je toch iets sneller bij zo'n Nextcloud uit, denk ik. Nou gaaf. Ik ben heel benieuwd waar je nog verder mee komt, Kevin. Want je hebt mij al even laten zien hoe het eruit zag. ik heb dit dus nog niet gefixt voor mezelf. Ik zit dus nog vooral in Proton en ben daar vooral aan vloeken en tieren over het feit dat Excel niet werkt. Dus ik moet toch maar eens even gaan kijken hoe dat Nextcloud eruit ziet. Ja, ik had dus niet heel veel tijd gemaakt, moet ik eigenlijk zeggen, voor inderdaad zelf mijn eigen homelabbing. Het ligt alweer een weekje stil, want het kost altijd heel veel tijd, dit soort dingen uitzoeken en uitvogelen. Ik heb gewoon lekker Diablo gespeeld en Morrowind, maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. Maar het voelde als een soort van heel erg, het is weer 2004 en de wereld is nog oké. Okay. ik heb het natuurlijk over de Diablo 2 Resurrected. Het is dus de remaster eigenlijk van Diablo 2. Vooral omdat hij er gewoon naast zit, dat iets niet iets beter uit op een hogere resolutie. En het draait dus nu, want hij is met een nieuwe uitbreiding. Ik haal nu een beetje dingen in één keer door elkaar. Maar ze hebben een nieuwe uitbreiding uitgebracht voor Diablo 2, kom ik zo op. Maar ze hebben hem dus ook op Steam gezet. Dus ik kan hem nu op mijn Steam Deck native spelen, wat heel chill is. Dus je hoeft niet meer die Battle.net op te starten en dat al dat gedoe uit te voeren. En zoals ik al vaker heb gezegd, Diablo speelt het beste met een controller. Ook in dit geval dus op een handheld. Diablo 3 op de Switch heb ik echt helemaal kapot gespeeld, omdat het veel chiller speelt dan met muis en toetsenbord. De puristen zullen me hierom haten, maar dit is gewoon een feit. Het is gewoon beter met de controller, objectief.
Hey, I'm listening.
Ja. Hey, Diablo 2 dus ook, Resurrected. En ze hebben dus nieuwe uitbreiding uitgebracht met een nieuwe klas.
Wat ook wel wild is voor een game van 25 jaar geleden.
Dat is echt gewoon... bizar toch, dat ze gewoon nog even zeggen, oh ja, trouwens, nieuwe uitbreiding met een nieuwe klas. Zo van niet van, oh ja, we hebben een nieuwe baas toegevoegd of een nieuw event. Nee, gewoon een hele nieuwe klas. Naast je vaste druid en je barbarian en je rogue, heb je nu gewoon een warlock. Die loopt met een soort van zwevend wapen rond en die kan een soort van demon goat summonen. Die dan voor je vecht. Ik ben nog niet eens aan het einde van act 1 hoor, dus zoveel heb ik ook niet gespeeld. Maar speelt heel lekker, past ook heel goed. Heeft een lekkere stemacteur die lekker grungy, die voice lines van die warlock eruit braakt bijna. Wat natuurlijk heerlijk is, past bij die setting. Dus nee, heel chill. En of zeker op de Steam leek dus ook echt een aanrader.
Nice. Is het dit dan ook de voorkeur boven Diablo 4 voor jou?
Ja, de Diablo 4 heb ik gewoon één keer uitgespeeld. En toen was ik er wel een beetje klaar mee eigenlijk.
Dus comfort food.
Ja, maar goed, dit is ook wel een beetje nostalgie hoor. Van gewoon vroeger Diablo 2 spelen. Ja,
Maar als ik het goed begreep ook van wat het internet mij vertelde, dus korrels out, is dat dit ook een beetje de opwarmer moet zijn voor de warlock class die uiteindelijk ook naar Diablo 4 gaat komen. Ja. Zo begreep ik dat.
En hij ging ook naar de mobiele versie volgens mij. Maar in ieder geval, ze willen die warlock class ook verder uitbreiden. Ik dacht dat het naar Immortal was.
Ah, oké.
Maar misschien ook naar Diablo 4. Ja. Ik kwam er dus achter, omdat dus opeens Diablo 2 bij mij in mijn feed kwam op Steam. Dus ik zat op mijn Steam Deck gewoon in de winkel te kijken. En ik zei opeens, oh Diablo. Oh, ik wist helemaal niet dat die op de hoe noem je dat? Steam zeg maar native was. Ik dacht dat die gewoon alleen maar verkocht werd via Battle.net.
Ja.
Dus ik ging even kijken. Ik dacht, oh nou ja, die haal ik wel. Ik wil hem gewoon native op mijn Steam Deck kunnen spelen. Dus makkelijk. En toen kwam ik eigenlijk pas 3 dagen later achter dat het dus ter ere was van inderdaad een soort van een jubileum. En een aankondiging van de nieuwe class. En dat hij dus eerst inderdaad nog helemaal niet op Steam stond. En dat het pas dat ik hem op de dag van release heb gekocht. Dus goed gepusht. marketing heeft gewerkt in dit geval. Want ik had geen flauw benul. En heb dus wel precies die game gekocht omdat het gepusht werd. Maar... ja, nee, het zou kunnen dat hij naar Diablo 4 kwam. Daar heb ik dus helemaal niet mee bezig gehouden. Ik was gewoon meteen, gewoon act 1 ben ik gewoon ingerot. En ik ben lekker vijanden gaan verslaan. Ja.
Dat is gelijk.
Nice.
Ja, dat was hem voor deze week. Ik denk dat we een hele mooie snelle geschiedenisles hebben gehad over de Virtual Boy. Mocht je meer willen weten, er staan best wel veel linkjes al in de show notes. Die tik ik normaal naar de hand ergens, meestal te laat. En dan staan ze, als de vrijdag op vrijdag de aflevering online komt, dan staan op zaterdag een keer de show notes erin. Maar Willem is zo vriendelijk geweest volgens mij om al heel veel linkjes klaar te zetten voor jullie. Als je meer wil weten.
Goeie historicus komt met zijn bron beschouwen.
Precies, ja. Dus de bronnen zijn deze week helemaal in orde. En dat komt dus niet door ons, maar dus vooral door Willem. Willem, heb je nog andere dingen? Je had al even over je stukje reviews gehad. Heb je nog andere dingen die je graag even wil pluggen over wat jou bezighoudt en wat je mee bezig bent?
Nee, ik ben gewoon lekker mijn dingen aan het doen. Je kan me volgen op sociale media. Alleen Blue Sky met Edwe Hilhorst. Ik hang rond in iedereen vond het leuk Discord. Dus als je iets wil weten over games en gamegeschiedenis, mag je altijd een berichtje sturen.
Ja, kom hangen in de Discord inderdaad. Die hebben we nog niet geplugd in de aflevering, toch? Nee.
Nee.
Dus kom hangen. Bij Willem deze. Zit daar dus ook. Kun je gewoon met Willem praten?
Yeah, wow.
Wie wil dat niet? Dat zeg ik niet, niet sarcastisch. Dat is gewoon heel chill. Zo gezellig. Dus kom dat doen. Kevin, waar kunnen we jou vinden op het internet? Stream je nog wel eens games?
Ik stream nog wel eens games op twitch.tv/kevr. En dat speel je als KIVVR. En ik doe slechte takes op Blue Sky gooien. En dat is ook kevr.nl.
Daar kun je dat mij ook vinden. Niet KevR. Nou ja, ik retweet het meeste van Kevin en hij van mij. Dus in die zin hoef je eigenlijk maar één van ons te hebben.
Wat dat betreft één van ons twee.
Maar soms dan komt er een politieke take van mij niet doorheen bij Kevin. Dus dan kun je die vinden op zomers.online, ook op Blue Sky. We zijn natuurlijk, als iedereen vond het leuk, ook te vinden op de socials. We staan onder hoe noem je dat? De tag, de ad, de handle, dank u. De handle, ad vond dat leuk. Daar zijn we op Blue Sky te vinden. Volgens mij nog ergens verdwaald op Instagram of
Instagram.
Zo. En we hebben natuurlijk onze website. Die vergeten we de hele tijd. Maar vond dat leuk. Ja. We hebben gewoon een website. Ik zal hem even bijwerken voordat deze aflevering live gaat. Zodat het ook weer een beetje goed eruit ziet. Maar we hebben een
jullie
website.
Wel, Highguard niet.
Precies. Kunnen wij ook niet gewoon een shooter? Nee, wacht, we gaan niet. Nee.
Live service game, eindelijk. Dit is mijn moment.
Ja, jongens, vond je deze podcast nou leuk? Het was aflevering 103 alweer. Dus mocht je al die afleveringen hebben geluisterd of net deze nieuwe luisteren denken van ik vond dit lachen. Like dan even of geef sterretjes, duimpjes waar je ook luistert. Je kunt vast iets doen. Doe dat. Dat helpt ons. Dat helpt meer mensen naar deze podcast trekken, zodat we het met meer mensen over leuke dingen kunnen hebben. Je kunt ons dus ook, zei ik eerder al, even een duwtje in de rug geven. Een eurotje. En je kunt onze extra afleveringen, onze DLC's, noemen wij die, kun je luisteren. En er staat er dus op dit moment eentje live over Discord, waar we even uitgebreid ingaan over dat hele debakel. Daar hadden we deze week hier geen tijd voor, maar daar wel. Dus check die als je daar meer over wil weten. En dan rest mij niets meer dan te zeggen, jongens, heel erg bedankt voor het luisteren. Willem, heel erg fijn dat je bij ons aan wilde schuiven. Het was echt heel leuk. Bedankt voor deze geschiedenisles. Ik ben er zelf ook een stuk wijzer van geworden. En tot de volgende.
Doei!
Doei!